Onze hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers doorgrond me. En ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Doen met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 2 het laatste, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in Marcus 4, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Marcus 4, de versen 1 tot en met 20, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, vers 7. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Marcus 4, te beginnen bij vers 1. En hij begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee, en de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun vele dingen door gelijkenissen, en hij zeide in zijn lering tot hen: hoort toe, ziet. Een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere deel viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had. En het ging er stom op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen liepen op en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en liep. En het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100. En hij zeide tot hen: wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagde hem degene die omtrent hem waren, met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen: het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk God. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren en hun zonde vergeven worden. En hij zeide tot hen: weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als die het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. Deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. Deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen die het woord horen. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten. Het 1:30. Het andere 60 en het andere 100. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van vanavond, de prediking over de Heidelberger Catechismus, kunt u vinden in het slot van Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. Namelijk 2 Korinten 13, Daarvan het vijfde vers, het eerste gedeelte. 2 Korinthe 13, het vijfde vers, het eerste gedeelte. 2 Korinthe 13, vers 5a, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Onderzoek uzelf of gij in het geloof bent. Beproef uzelf. En in het licht van deze woorden willen we vanavond stilstaan bij een gedeelte uit zondag 7, namelijk vraag en antwoord 21. We zullen vanavond een begin maken met de behandeling van die vraag, omdat deze vraag een van de 4 of 5 kernvragen is van de Heidelberger. Zondag 7, vraag en antwoord 21. We lezen de vraag en het antwoord, maar we zullen slechts enkele dingen uit deze vraag kunnen behandelen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Antwoord luidt: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, met welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Tot zover dat gedeelte uit onze Heidelberger dat we vanavond behandelen willen. Zullen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij hoge en verheven majesteit, wij buigen ons neer voor u en wil u vanavond ons ervan doordringen dat wij voor uw aangezicht naderen. Want wanneer wij onze ogen sluiten en onze handen vouwen, komen we voor uw heilig aangezicht, voor de ogen van u die alle dingen weet en alle dingen ziet, die ook ons hart kent. Komen we voor het aangezicht van u die de heilige bent, in wiens ogen de minste zonde afzichtelijk is, toorn verwekt. Heere, doordring ons ervan, opdat we vanavond in onze gebeden in alle ootmoed voor u mogen buigen en ootmoedig mogen belijden dat wij gezondigd hebben tegen u en mogen smeken om uw genade. Want Heere, zo staan we toch voor u als zondige mensen. Zondige mensen die eigenlijk de ogen niet kunnen opheffen, omdat wij schuldig staan aan al uw geboden. En daarom bidden we, Heere, zie ons niet aan in onszelf, maar bezoek ons met uw heil. Dat bidden we heel in bijzonder, nu we vanavond samengekomen zijn in deze dienst des woords en der gebeden, nu we uw aangezicht mogen zoeken. Heere, wil u zelf door uw woord en geest ook deze avonddienst in ons midden zijn en ons onderwijzen vanuit uw woord dat wat nodig is. Wil ons leren wat nu het oprecht op waarheid gegronde geloof is. Wil ons daartoe vanuit uw woord laten zien de schadelijke wegen van het schijngeloof, van het tijdgeloof. En wil onze ogen richten op wat het ware geloof te zeggen heeft en inhoudt. Maar geef niet alleen dat we mogen luisteren en de leerstellige zijde van de prediking van vanavond mogen verstaan, maar leer ons ook, Heere, in dat ware geloof delen. Leer ons dat waarachtig geloof. Daartoe is het nodig dat u door uw woord en geest in onze harten werkt, onze harten verbreekt, onze harten opent en door de kracht van uw genade dat grote geschenk van het oprechte geloof ook aan ons wilt geven. Heere, dat kunt gij toch doen. En dat wilt ge toch ook om Jezus wil doen. O, doe het ook onder ons en aan ons. Zie op ons en op onze kinderen neer. En schenk dat geloof wat de tijd en de eeuwigheid verduurt, omdat het uw eigen werk is. We bidden u, Heere, wil u dan nog mensen die u niet kennen te sterk worden, onbekeerde, laten zien wat de nood van hun leven is, zodat zij gaan inzien welk een gevaar het is om zonder u door te leven. Zodat ze gedreven worden op de knieën en gaan roepen om dat wonder van uw genade. Denk aan hen die geen waar geloof bezitten, maar toch menen dat alles goed met hen is. Die een schadelijke weg gaan, ook al denken ze dat hun weg goed is. Heere, ontneem hen al dat schadelijke. Laat hen niet rusten op wat ze zichzelf hebben aangematigd, maar maak hen eerlijk voor u. En leren als arme zondaren smeken. Heere, leid mij op de eeuwige weg. De weg van de bekering, de weg van het geloof. O, zou u ook daarin nog ontdekken en ontgrondend willen werken. We bidden van u, Heere, laat uw volk mogen zien wat het ware geloof is. En ook door de prediking vanuit het oude leerboek, vanuit uw woord van vanavond, onderwezen mogen worden in de weg van het geloof. Ja, gebouwd mogen worden in het allerheiligste geloof. Leer ze in het geloof het bij u zoeken, het van u verwachten, op u steun. O Heere, die op hen in gunst van boven, wees u hen genade. Denk zo aan ons allen. We hebben zoveel geestelijke noden, meer dan we beseffen. Zelfs degene die er veel van zien, beseffen nog niet ten volle wat geestelijk nodig is. Want zelfs bij uw kinderen is alle kennen nog ten dele. Maar u weet volmaakt, Heere, wat nodig is. O, schenk het ons, nadat u weet wat nodig is. En wil u geven, uw woord, uw genade. Denk aan de gehele gemeente. We dragen ook deze avond ieder die met ons is samengekomen aan u op. Wil u ook zijn met degene die u niet kunnen zijn? Wil u bewarende en beschermende handen uitbreiden over hen die dichterbij of verder af met vakantie zijn? Wil u, o Heere, ook geven dat wij met onze kinderen ook in deze tijd bewaard mogen worden? Bewaar ons voor ongeval en tegenspoed. Bewaar ons bovenal voor een onvoorbereide en onverwachte dood. En geef dat wij, ook in de moeilijke omstandigheden van het leven misschien, en dan denken we aan zieken en mensen die het op andere wijze moeilijk hebben, het in deze tijd ook van u mogen verwachten. Wees u, Heere, met ons als gemeente. Denk aan onze kerk. Wil u in ons midden ook als kerken wonen en werken met uw geest. Ontferm u over alle predikanten, studenten, hoogleraren. Over alle die geroepen worden om uw woord uit te dragen, ook op deze dag. Geef u en uw zegen en bewaar hen voor henzelf. Maar laat het zo mogen zijn dat uw bediening in rijke mate ervaren mag worden. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Toon daartoe nog dienstknechten uit in uw koninkrijk om het woord van vrije genade te verkondigen. Wil u geven dat uw woord verkondigd mag worden niet alleen onder ons, in onze kerken, maar in ons vaderland, ja daarbuiten. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden over deze wereld. Wil u het werk van de zending gedenken? Prediking van uw woord onder het oude volk Israël. Zegen het werk van evangelisatie, ja op welke wijze uw woord ook uitgedragen wordt. Heere, willen uw goddelijke goedkeuring en zegen aanhechten. En laat het een middel mogen zijn in uw hand om het rijk der duisternis te verbreken en om uw koninkrijk te doen komen. Zegen ons als land en volk. Heere, wees u in het midden van ons vaderland. Wil u zelf niet terugtrekken of de kandelaar van uw woord niet onder ons doof. Wij als land en volk zouden dat verdienen. Er is zoveel van zonde wat van u afwijkt. En afdwaal, eigen wegen zie. Heere, roep dat nog een halt is. Geef nog een wederkeer, een opleving onder ons. En wil u geven, Heere, dat uw woord onder ons mag blijven. en zijn kracht mag doen. Verzoen daartoe de zware schuld die ons met Christus vervult. Bewijs u ons genade. Dat smeken we voor ons land en voor ons volk. Dat smeken we voor onze kerken. Dat smeken we ook voor ons als gemeente, voor onze gezinnen en personen. Zie u op ons in gunst van boven. Zie op ons in uw genade. Ook vanavond. We vragen dat om Jezus heen. Uit genade alleen. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Het is Psalm 17 die we samen willen zingen. Het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. En het vierde, maak uw weldaan wonderbaar. 3 en 4 van Psalm 17. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Zevende van Psalm 27. Geliefde gemeente, in sommige bevindelijke kringen is er een tendens geweest, en misschien nog wel, om de woorden geloven en geloof te vermijden. Wat de reden daarvoor is, ik denk dat dat begrijpelijk is. Zoveel mensen, zo wordt gezegd, gebruiken deze woorden in onze tijd op een oppervlakkige en op een wat vage manier. En daarom klinken die woorden geloof en geloven nogal eens vaag en gemakkelijk in onze oren. En vandaar dat soms de neiging bestaat om die woorden dan ook maar niet te gebruiken en te vervangen door andere woorden. En toch is dat verkeerd. Want al is het waar, zal het niet ontkennen dat het woord geloof in een aantal opzichten een goedkope klank gekregen heeft, onder invloed van allerlei vormen van oppervlakkigheid. Al is het ook waar dat door sommigen dit woord in een heel verkeerde zin gebruikt wordt. Toch is dat niet een reden om het woord daarom maar te verzwijgen. Want de schrift laat ons uitdrukkelijk zien dat het ten diepste gaat om het geloof. Zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen. En daarbij zeggen we dan wel met één dat het om het ware geloof hier gaat. Om het oprechte geloof. Want juist wanneer we spreken over het geloof, zullen we er een open oog voor moeten hebben. Dat er ook zoiets bestaat als een schijngeloof. Een geloof wat niet waarachtig is. En niet oprecht. En we willen daar, wanneer we beginnen met die bekende en beroemde definitie van het geloof van onze Heidelberger te overdenken, we willen daar allereerst op wijzen of het verschil tussen het ware geloof en het schijngeloof. En dan is het thema voor de prediking vanavond het ware geloof en zijn schijngestalte. En dan doen we dat naar drie kanten. Allereerst het ware geloof en het historisch geloof. In de tweede plaats het ware geloof en het tijdgeloof. En ten derde het ware geloof en het wondergeloof. Het ware geloof en zijn schijngestalte. Ten eerste het ware geloof en het historisch geloof. Ten tweede het ware geloof en het tijdgeloof. En ten derde het ware geloof en het wondergeloof. Vorige week hebben we gezien in onze catechismusprediking dat het oprechte geloof absoluut noodzakelijk is. Onze catechismus heeft namelijk in de vorige vraag heel nadrukkelijk gesteld dat niet alle mensen door het bloed van Christus zalig worden. Maar alleen zij die door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat betekent heel eenvoudig dat als we geen waar geloof bezitten, we ook geen zaligmaker kennen. We vreemd zijn aan het heil van God. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En als we dat met nadruk hebben horen zeggen door onze catechismus, dan is meteen daar de vraag aan verbonden. Wat is dan dat oprechte geloof? Wat zo allesbeslissend is? Wat is dat ware geloof dan eigenlijk? En die vraag wordt nog even dringender als we horen dat het woord van God ook nog laat zien dat het mogelijk is om een ware geloof te hebben. Maar tegelijkertijd ook dat er vormen van geloof zijn, die ook in de Bijbel geloof genoemd worden, die toch niet tot het ware geloof behoren. U kent misschien een aantal voorbeelden van mensen van wie de Bijbel zegt dat zij geloofden. maar uit wie levensgeschiedenis meteen duidelijk wordt dat dat geloof niet het ware geloof was. Het was een vorm van schijngeloof, niet zalig maken. En omdat vandaag dat nogal eens ontkend wordt, laten we maar een paar voorbeelden noemen. Waar staat dat bijvoorbeeld, dat iemand een geloof bezat wat niet echt was? Denk aan Simon de Tovenaar uit Handelingen 8. Simon de Tovenaar, daar wordt van gezegd, en ook Simon geloofde. En dan wordt hij gedoopt. Maar dan blijkt even later, uit zijn leven en uit de manier waarop hij zich gedraagt, dat het geen oprecht geloof is. En Petrus moet in Gods naam tot hem zeggen, ge zijt nog in uw zonde. Denk aan een misschien nog wat aangrijpender voorbeeld. We lezen in het evangelie dat ook Judas gelooft. Jazeker, Judas die apostel, die discipel moet ik zeggen, die de Heere Jezus verraden heeft. En we weten hoe het met Judas afgelopen is. Ontzettend. Nog een voorbeeld, ook uit het boek Handelingen. Dan leest u dat Paulus gevangen genomen is en staat voor die half heidense, half joodse koning Agrippa. En dan zegt hij in zijn vurig pleidooi tot Agrippa, koning Agrippa, ik weet dat gij de Christen gelooft. Maar even later wordt duidelijk dat die koning Agrippa geen oprecht gelovig is, geen Christen is. En zo zouden we door kunnen gaan. Er zijn een aantal voorbeelden in de schrift waarin het duidelijk wordt dat mensen iets hebben wat geloof genoemd wordt en toch de zaligheid niet kenden en toch vreemdeling waren van dat oprechte geloof. Er is dus waar geloof en schijngeloof. Er is dus een zaligmakend geloof, maar er zijn ook vormen van geloof die niet zaligmakend zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, we lezen in onze catechismus dat dat oprechte of dat ware geloof, dat dat een gave van God is, die God werkt door het woord, door het heilig evangelie. En we weten dat de Heere dat doet door zijn woord en door zijn geest. God zegent de prediking van het woord zo, dat mensen in hun hart getroffen worden, dat mensen in hun hart verbroken worden, dat harten geopend worden. En zo schenkt de Heere dat zaligmakende geloof. Maar nu hebben we samen die gelijkenis gelezen van het zaad, meestal genoemd de gelijkenis van de zaad. En daar ziet u het. Als dat woord gezaaid wordt, als dat woord gepredikt wordt, dan kan dat woord op verschillende manieren ontvangen worden. Dan is er sprake van mensen die het woord ontvangen in het ware zaligmakende geloof, bij wie het vrucht draagt. Maar het kan ook op andere manieren. En laten we wel zijn, die andere manieren, dat ligt er niet aan het woord. In al die gevallen, laat de gelijkenis ons duidelijk zien, werd het zaad van het woord gezaaid, het goede zaad. Geen verkeerd zaad, geen vergiftigd zaad, geen zaad waar alleen maar onkruid uit voort kon komen, nee, goed zaad. Maar bij de een stuit het af, dat is het zaad wat aan de weg valt. Bij de ander dringt het wel door in het binnenste, maar is het maar voor een tijd. Bij een derde wordt het door de doornen en de distelen verstikt. En bij een vierde, ja, daar zie je geloof, waar geloof. Maar het is dus ook mogelijk dat het woord ontvangen wordt en dat er iets is wat op geloof lijkt. Dat ziet u bij die doornen en bij dat gezaaid zijn op het steenachtig. Weet u hoe dat komt? Omdat de grond van ons hart, de grond van ons gevoelsleven, ja, wij kunnen op een bepaalde manier met het woord aan het werk gaan. En op een bepaalde manier in ons gevoelsleven door het woord getroffen worden. En dan op een bepaalde manier allerlei gevoelens naar voren laten komen en naar boven laten komen. En dan kan het bij al die gevoelens er wel eens voor een poosje op lijken dat het dat het echt was. Maar vergeet het niet, die gevoelens van ons, daar zegt Jeremia van in zijn profetieën, die gevoelens van ons zijn bedriegelijk. Arglistig is het hart. Dodelijk. Wie kan het kennen? Hoe komt het dus dat er schijngeloof is? Dat ligt hem aan de bedriegelijkheid van ons menselijk hart. Waardoor wij het woord tot op zekere hoogte kunnen aannemen. En onder het woord tot op zekere hoogte getroffen kunnen worden. Maar dan met onze eigen gevoelens. Met de verborgen dingen van ons eigen leven zo aan het werk gaan. Dat het voor een poos erop lijkt. Alsof het oprecht geloof was. Kijk, en zo kan het gebeuren. Dat we in de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Niet alleen het ware geloof vinden. Niet alleen onverschilligheid vinden. Maar ook wel schijngeloof vinden. En het is goed. Vanuit het woord van de levende God. Dat schijngeloof ontmaskerd wordt. Opdat wij in ons eigen leven gaan zien. Wat het verschil is tussen het ware geloof en zijn schijngestalte. En opdat wij onszelf beproeven. Zoals we het zongen uit Psalm 139. Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Of zoals de apostel Paulus het zegt in het slot van die aangrijpende tweede brief aan de Korintiërs. Beproeft uzelf of gij in het geloof zijt. In het ware geloof. Het levende geloof. Wat zijn dan zowat van die schijngestalten? Ach gemeente, we kunnen vanavond alles niet behandelen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar laten we die bekende woorden maar volgen. Die in de wat oudere boeken over de geloofsleer vaak genoemd worden. Woorden waar misschien wel wat op aan te merken zou zijn. Vooral bijvoorbeeld op de term historisch geloof, zeker. Maar die we voor het gemak dan zomaar hanteren. Omdat het niet gaat om woorden, maar om de zaak. Historisch geloof. Wat is dat eigenlijk? Wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we niet mee dat men alleen gelooft in de geschiedenissen van de Bijbel. Dat zou het woord ook kunnen betekenen. En vandaar dat het woord niet zo gelukkig is. Nee, het woord historisch geloof is eigenlijk dat we met ons verstand instemmen met het woord van God. Dat we geloven dat het woord van God waar is. Van Genesis 1 vers 1 tot het laatste vers van het laatste hoofdstuk van Openbaring. Daar stemmen we mee in. Dat beamen we. En verder niet. Kijk, dat is een zekere instemming met het woord. Iets wat ons verstand raakt. Iets wat misschien ook onze overtuiging raakt, ons gevoelsleven tot op zekere hoogte raakt, daar stemmen we mee in, daar vallen we bij. Maar het is niet doorgedrongen tot in de diepste wezels van ons bestaan. Het heeft ons hart niet echt geraakt. Het blijft toch wat aan de buitenkant. Het blijft beperkt, zouden we kunnen zeggen, tot ons verstand en tot onze overtuiging. Ik stem in met het woord. En we vinden verschillende voorbeelden in de Bijbel van mensen die instemden met het woord. En dat wordt ook geloof genoemd. Ik heb u zojuist het voorbeeld al genoemd. En we zullen daar dus niet zo diep meer op ingaan. Het voorbeeld van die koning Agrippa, een uit de dynastie van de Herodesen. Die vanuit huis uit wist. Van het woord van de levende God. En als zij dan tegenwoordig is bij een van de verhoren die aan de gevangen apostel Paulus, waaraan de gevangen apostel Paulus wordt onderworpen. De stadhouder zegt Paulus geraasd. Dan doet Paulus een beroep op de geestelijke kennis, de verstandelijke kennis van koning Agrippa. Koning Agrippa, gelooft gij de schriften? Ik weet dat gij ze gelooft. En dan blijkt het dat die koning Agrippa een poosje later toch onder de indruk gekomen is van Paulus' welsprekendheid. En dat Paulus' beroep op zijn historisch geloof hem toch ook niet onberoerd gelaten heeft. Want hij zegt, en er is een zekere bewogenheid in zijn stem, ge beweegt me bijna een christen te worden. Maar dat blijft erbij. Bijna een christen. Bleef beperkt tot een verstandelijk instemmen met de leer van het Christus, met de waarheid van het woord. En er zijn vandaag ook mensen die alleen maar dat hebben. Ze zijn er ook onder ons. En het is goed als we met het woord van God instemmen. En als we van harte overtuigd zijn, uw woord is waar. Als we van dat woord niet af willen hebben en er niets aan toe willen doen. Maar zult u het nooit vergeten, ouderen in ons midden, zullen jullie het nooit vergeten, kinderen of jonge mensen. Het is niet genoeg. Als we alleen maar met ons verstand en met onze diepe overtuiging instemmen met de Bijbel. Het is niet genoeg als we alleen maar historisch zeggen, uw woord is waar. Zo kun je eigenlijk niet doorleven. Zo kun je zeker niet sterven. Want de Heere neemt geen genoegen met alleen maar een historisch geloof. Weet u wat nodig is? De waarachtige bekering. Weet u wat nodig is? Wedergeboorte. Vernieuwing van het hart. Dan zijn we daar ook in onze gebeden nu mee werkzaam. Zeggen we het wel eens in onze gebeden, Heer, het is niet genoeg dat ik altijd naar de kerk ga. Het is niet genoeg dat ik die uiterlijke godsdienstige plichten waarneem, hoe goed ze op zichzelf ook zijn. Het is niet genoeg dat ik historisch instem met de waarheid van het woord. Het moet persoonlijk, geestelijk, aan mijn ziel worden geheiligd, aan mijn hart worden toegepast. Wat is het ontzettend als mensen zo heel gerust door kunnen leven. Met alleen maar een historisch geloof. Dat is eigenlijk toch ontzettend niet. Het is eigenlijk God in het aangezicht slaan. Want de Heere vraagt niet alleen naar het verstand. En niet naar wat overtuiging. De Heere vraagt dat u, dat jij hem van harte met het waarachtige geloof op zijn woord en om zijn woord geloof. En wat kunnen we toch voortleven zonder dat ware geloof. Met alleen maar wat instemming en overtuiging. Wat is nodig? Dat ook die steunsels en ook die krukken waarop wij voortleven en voortsteunen afgebroken worden. Opdat we zo niet verder kunnen. Opdat we God gaan aanroepen, Heere, schenk dat oprechte, dat ware geloof. Ah, zegt iemand, maar is dat historisch geloof, zoals dat dan genoemd wordt, die verstandelijke instemming, die overtuiging dat het woord waar is, is dat dan helemaal zonder betekenis? Laat ik het maar heel scherp zeggen, gemeente. Als u straks met alleen een historisch geloof voor de troon van Christus staat, is het voor eeuwig te kort. Van alles waar dit leven mee vervuld kan zijn, zelfs de dingen van de kerk en van verenigingen. Het slokt ons zo op, dat ja, we hebben eigenlijk geen tijd om te denken. Nauwelijks tijd om te lezen, om te bidden. Altijd maar weer haast, haast. En als we heel eerlijk zijn, zeggen we, de dag van onze dood, ja, daar hebben we eigenlijk ook geen tijd voor. De vergankelijkheid van het leven, de ernst van de jaren die voorbij gaan, geen tijd. Maar vergeet het niet. En we worden het, dacht ik, rondom ons heen en misschien ook wel in uw eigen familiekring aan herinnerd. Dat dat leven wat als we jong zijn zo lokt. En dat drukke, gejaagde leven van de mensen die een drukke zaak en een druk gezin hebben. Het kan zo spoedig voorbij zijn. Zo ineens. Eén ogenblik. En het is afgesneden, zegt de schrift. En dan. Staat zo aangrijpend in een van de meest ontroerende gelijkenissen uit de Bijbel. De gelijkenis van de rijke dwaas. De man die zo bezig was met zijn bedrijf, met zijn oogst, met zijn schuren, met alles wat ermee te maken had. Was dat dan verkeerd? Nee, zeker niet. Maar het was verkeerd dat het alles was. Want de oogst was binnen en hij wreef in zijn handen en hij zei tot zichzelf, wees gerust, wees vrolijk. Want het veld heeft goed gedragen en de oogst is in de schuren. Hij ging er echt voor zitten, om ervan te genieten. Gij dwaas, zegt de zaligmaker, deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Zo kortstondig, zo plotseling. En wie zegt het dat het niet met ons kan gebeuren? Wie zegt dat ons levensboek niet aan zijn laatste bladzijde toe is? Wie zegt dat ons leven niet heel spoedig, ongedacht en onverwacht aan zijn einde komt? Zouden we daarom vanavond onze knieën niet buigen en zeggen, Heere, midden tussen al die gedachten die zeggen, het kan nog wel, je hebt nog tijd genoeg, een heel leven voor je. Midden tussen alles wat in dit leven ons haastig voortstuwt en ons verleidt om nooit meer aan God of aan de eeuwigheid te denken. Leer me mijn dagen tellen. Leer me mijn dagen zien in eeuwigheidslicht, opdat ik een wijs hart bekome. Want anders leef ik door en sterf ik, zonder eigenlijk besef te hebben dat ik geleefd heb. Er is ook een tweede ding. Want wanneer we hier lezen, Heere, leer ons onze dagen tellen, dan doelt Mozes niet alleen maar op de vergankelijkheid van het leven, maar ook met dat tellen van die dagen wijst hij erop dat we de dagen moeten gaan wegen in eeuwigheidslicht. Wat bedoelen we met wegen? Dit. Dat we gaan vragen, hoe hebben we die dagen beleefd? Hoe hebben we die dagen die God ons gaf doorgebracht? Hebben we die dagen die God ons gaf doorgebracht tot eer van Hem die ons schiep en ons zins bewaarde? Wat zijn er in de dagen van ons leven, ook in de dagen van 1989, niet een zonde geweest? Wat zijn er ook niet een lege, ijdele gedachte geweest? Wat niet een ijdel gezwets, wat helemaal geen betekenis heeft? Ja, als we de rekening op gaan maken aan het eind van 1989 en de dagen naast elkaar leggen, dan zult u toch eigenlijk moeten zeggen, als u eerlijk bent, van iedere dag geldt wat de Heere Jezus ergens zegt in de bergrede. Iedere dag heeft genoeg aan zijnzelfs kwaad. Want iedere dag, in uw leven, in mijn leven, hebben we gezondigd. En zelfs de heiligste dingen, zelfs kerkdiensten, zelfs het luisteren, zelfs het preken,
Zelfs het bidden. Zelfs het meest ontroerende gebed in stilte. Aan onze kant met zonde bevlekt. Iedere dag, in uw leven, in mijn leven, genoeg aan zichzelfs kwaad. Hebben we daar ook last van? Last van aan het einde van dit jaar. Van de zonde die we in het openbaar of ook heimelijk bedreven. Hebben we daar ook last van in de zin dat we zeggen, nu is er weer een jaar voorbij. Een jaar waarin ik gezondigd heb. Een jaar waarin ik zonde aan zonde reeg. Komen we daarmee voor God in de schuld en zeggen we het vanuit de diepte van ons hart, vanuit een verbroken hart, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Maar weet u ook over de zonde die we bedreven. Dit jaar en de jaren daarvoor, al die jaren die God ons gaf. We kunnen er zo overheen leven. Soms als we jong zijn, zijn er momenten in het leven dat je voelt dat je iets verkeerd gedaan hebt. En misschien er wel dagen last van hebt. Dat kan later ook nog wel eens terugkomen. Maar heel vaak is het toch zo niet dat wat je ouder wordt, wat het zondebesef in ons geweten gaat slijten. Het wordt al makkelijker. En wat meer het zondebesef in ons geweten gaat slijten, wat makkelijker we de zonde gaan vergeten. Wie weet alle zonden nog die jij in 1989 bedreven heeft? Niemand. We zijn er tientallen vergeten. Bedolven onder het zand van de tijd. Niemand weet het meer. Ik weet het zelf niet eens meer. Oh, we vergeten zo snel. Vooral als we willen vergeten. Maar zult u vanavond één ding niet vergeten, gemeente. Dat Mozes in Psalm 90 zegt, als hij benadrukt, leer ons onze dagen tellen, dat God in de hemel geen zonde van u vergeten is. Geen openlijke zonde over het hoofd gezien heeft en geen heimelijke zonde over het hoofd gezien heeft. Want Mozes zegt het als hij spreekt over de toorn van God. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde in het licht uws aanschijns. De Heere laat het ons op deze oudejaarsdag weten. Ik ben de zonde van dit jaar, ja van al de dagen van uw leven, niet vergeten. De dagen zonder getal dat ge mij vergeten zijt en tegen mij gezondigd hebt en mij hebt bedroefd en smarten aangedaan, die dagen ben ik niet vergeten. En als God aan de zonden van ons niet vergeten is, de zonden die we tijdens de dagen van ons leven bedreven hebben, wat zal God dan met die zonde doen? Wel, zegt Mozes, God zal de zonde straffen, want God bezoekt de zonde. Wie kent uw toorn? Wie uw geduchte macht? Komen de zonden nog wel eens terug, gemeente? Komen de zonden ook op oudejaarsavond terug? Want hoe hebben we de dagen doorgebracht? Komen ze zo terug dat we gaan beseffen dat we tegen God gezondigd hebben. En dat God bedroefd en vertoornd is over onze zonde. Beven we wel eens voor de toorn van God. Voor de toorn van een heilige God over de zonde. Dan houdt alle goedkope gepraat op. Dan houdt alle goedkope manier van oud en nieuw vieren op. Dan buigen we aan het slot van 1989 in het stof. Wie kent uw toorn? Wee mij dat ik tegen God gezondigd heb. Er is nog iets. In de psalm wanneer gezegd wordt, leer ons alzo onze dagen tellen. Dan gaat het niet slechts om een herinnering aan de kortstondigheid van het leven. Ook niet om ons op het hart te drukken, hoe hebben we die dagen beleefd. Maar ook hierom. Wat heeft God ons al die dagen niet gegeven? Wat heeft God ons de dagen die hij ons schonk van ons leven niet allemaal geschonken? Ach, laten we het even aanduiden. God heeft ons geschapen. Leven hebben we uit zijn hand ontvangen. Het feit dat u hier zit en ik hier sta, is al een toonbeeld van Gods goedheid. Hij gaf ons leven. Hij spaarde ook ons leven. Heel dit jaar door, iedere dag, was een dag van Gods geduld en van Gods langmoedigheid en van Gods sparende gunst. De woorden van de oude profeet in de klaagliederen zeggen het zo diep en zo ontroerend. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zijn trouw is groot, ze is elke morgen nieuw. Ze was iedere morgen, vroeg of later dat u opstond, nieuw in 1989. Ja, al die lange jaren van het leven. Hebt u die bewijzen van Gods trouw geteld? Al die dagen, al die morgens. Dat God u zegende, en misschien mag u wel spreken, juist in dit jaar van bijzondere zegeningen, van bijzondere tekenen van Gods sparende goedheid of van Gods sterkende hand. Genezen van een ziekte, geholpen door moeite en zorgen, bewaard voor een ongeluk terwijl anderen wegvielen. Die trouw van God was iedere morgen nieuw. En daar komt dit nog bij. Niet alleen was Gods trouw iedere dag nieuw in het feit dat hij u en mij ons allen spaarde. Maar bovenal liet hij ons zijn woord nog horen. Dag aan dag konden we in vrijheid in deze roerige wereld toch het woord van God nog lezen. Dag aan dag sprak hij vanuit zijn woord tot ons. Zondag aan zondag lag het woord van God geopend op deze kansel. En mocht het woord van de levende God verkondigd worden, onverhinderd. Dag aan dag, zegt de Heere tegen het oude, afgodische volk van Israël, heb ik mijn handen uitgestrekt tot een wederstrevend volk. Dag aan dag, ook onder ons, hebben we al die zegeningen geteld, die iedere dag nieuw waren, zijn we onder verbroken, wel eens klein onder geworden. Want vergeet het niet, gemeente, al die zegeningen, en ik heb er maar een paar aangestipt, al die zegeningen zijn onverdiend. We leven in een tijd waarin dat natuurlijk heel vreemd klinkt. Want we leven in een tijd waarin vooral sinds de vorige eeuw steeds meer benadrukt is. Een hersenspoeling als het ware. We hebben rechten. Kom op voor je rechten. En dat gif, dat heeft de hele wereld doordrongen. We hebben recht op vrije tijd, recht op geld. Recht op geluk, recht op gezondheid. Recht op vrijheid, overal recht op. En de wereld zal stervend ten onder gaan aan zijn eigen rechten. Want voor God heeft geen mens een recht. Geen recht op eten, geen recht op drinken, geen recht op gezondheid. Geen recht dat hij leeft. Want door de zonde hebben we alle rechten verspeeld. En daarom is iedere blijk van Gods gunst, iedere blijk van Gods goedheid, iedere dag van ons leven, teken van genadige ontfermingen van God. Iedere dag roept God, dringt God, nodigt God. En hoe hebben we onze dagen besteed? Zouden we in het licht van deze woorden niet bidden? Op deze oudejaarsavond, Heere, leer me zo mijn dagen tellen. Dat ik ga zien hoe kortstondig mijn leven is. Dat ik ga zien hoeveel zonde ik deed in de dagen van mijn leven. dat ik ga zien hoeveel ik uw goedheid en geduld heb veracht en uw genade heb versmaad. Heere, leer me mijn dagen zo tellen. Want vergeet het niet, gemeente. Als wij onze dagen niet in het licht van deze woorden leren tellen, zoals Mozes, de man Gods, het ons voorhoudt. En maar doorleven alsof ons leven niet kort zou zijn, maar doorleven alsof onze dagen niet bevlekt zijn met duizend zonden, maar doorleven alsof er geen goedheid van God is die iedere morgen nieuw is, maar volharden in onverschilligheid of in eigen gerechtigheid, maar volharden in onze onbekeerlijkheid. We komen om. En één dag, de grote oudejaarsdag, de oudejaarsdag van deze hele schepping, dat is de dag waarop Christus wederkomt. Dan zal hij op de woorden van vanavond terugkomen. Dan zal hij het tot die jongen of tot dat meisje, tot die oudere, tot die dominee, tot die ambtsdrager zeggen: wat heb je met de dagen die ik je gaf gedaan? Wat heb je met de dagen van 1989 gedaan? Wat heb je met de dagen van 88, 87, 86, 85, gaat u maar door. Wat heb je met die dagen gedaan? Dagen van mijn geduld. Dagen van mijn goedheid. Zoveel maal is het je aangezegd. Zoveel roepstemmen. En nooit de tijd des levens kostelijk leren achten. Nooit met de dagen en de zonde op die dagen bedreven. En de langmoedigheid op die dagen versmaad in de schuld gekomen. Ik heb geroepen, maar ge hebt niet geantwoord. Ge hebt niet gewild. Als dan op die oudejaarsdag, gemeente, de woorden terugkomen, de preken terugkomen, de dagen terugkomen, de zonde terugkomen, de blijken van Gods gunst terugkomen, wie van ons kan dan bestaan? Wie van ons heeft dan de dagen leren tellen? En dan zal het erop aankomen. Dan zal het erop aankomen, want dan is het eeuwigheid. En wat zou het ontzettend zijn als die jongen of dat meisje hier in de kerk, als die jonge man van 25 of die vrouw op hoge leeftijd gekomen daar moet staan en geen antwoord heeft. Ik heb mijn dagen in ijdelheid doorgebracht. Niet geleefd tot eer van mijn schepper. Geen antwoord gegeven op zijn dringende roepstemmen. Niet gebogen. Niet gevraagd. Niet gesmeekt. Ik laat u niet los. Tenzij dat gij me zegt. Wat zal het ontzettend zijn als we straks elkaar ontmoeten in die dag. Hoe en op welke wijze, ik weet het niet. Maar alle oog zal hem zien. En ze zullen allemaal voor zijn rechterstoel staan. En er zullen mensen zijn die om moeten komen. Ondanks al de zegeningen. Maar vele volken, landen, naties, vele mensen hier in Nederland niet van geweten hebben. Zouden we dan vanavond, gemeente, met onze kinderen onze knieën maar niet buigen? En de beden van Mozes nastamelen: Heere, leer ons onze dagen tellen. Zo tellen. Dat gewicht van de eeuwigheid, die ernst van de eeuwigheid op onze ziel gebonden wordt. Leer u met ons, opdat we een wijs hart bekomen. Kijk, dat tellen van die dagen, dat staat namelijk bij Mozes, de man Gods, niet op zichzelf. Dat heeft een bedoeling. De bedoeling is dit, Heere, leer ons zo onze dagen tellen, dat ons hart wijs mag worden. Wat is een wijs hart? Ja, een wijs hart is niet een geleerd hart. Want je hebt geleerde mensen voor wie geleerdheid je respect kan hebben, maar die de grootste dwazen zijn hier op aarde. En je hebt mensen die niet veel verstand hebben. Zelfs mensen die heel erg klein verstand hebben. Die een wijsheid bezitten die de geleerdste professor niet kent. Wat is namelijk een wijs hart? Een wijs hart is een hart wat door goddelijk licht bestraald is. Geef mij verstand, zegt de dichter, met goddelijk licht bestraald. Dat is een wijs hart. Dat is een hart wat door God gebroken is en door God geopend is. En wanneer je zo'n wijs hart krijgt, dan ga je, nee, niet allerlei geleerde dingen doen. Dan ga je op God letten. Dan krijg je oog voor God en voor zijn woord en voor de geestelijke dingen. Dat is een wijs hart. En zo'n wijs hart, dat kan God ons nu alleen maar geven. Dat was die ontroerende bede van koning Salomo aan het begin van zijn regering, weet u wel. Toen mocht Samuel alles kiezen. En Samuel koos geen rijkdom en eer en aanzien. Hij koos ook geen geleerdheid. Hij zei, Heere, dat u uw knecht een wijs hart geeft. En daarbij ging het Salomo ten diepste om dat een. Om uw verstand van God te ontvangen met goddelijk licht bestraald. Om uw geestelijk licht te krijgen. Van God en van goddelijke zaken. Dat kan God alleen maar geven. Maar nu moet u goed zien dat de Heere dat kan geven en wil geven. En daarvoor vaak middelen wil gebruiken. Welke middelen? Mozes zegt in deze psalm, de Heere wil daar vaak het middel voor gebruiken. Van het tellen van onze dagen. Dat we stilgezet worden bij de kortstondigheid van het leven. Stilgezet worden bij de zonde die we bedrijven. Stilgezet worden en klein worden onder de goede tierenheden van God. En zo wil de Heere ons dat geschenk geven. Door die middelen te gebruiken. Van een wijs hart. Open ogen. Geopende ogen voor God en voor zijn woord. Hoe leeft iemand dan met een wijs hart? Mag ik nog een paar dingen daarvan zeggen? Iemand met een wijs hart is iemand wiens ogen door God geopend zijn voor God. En voor goddelijke zaken. Zo iemand gaat bij het woord leven. Daar hebt u iets wat hoort bij dat wijze hart. Een dwaas hart, ja, die keert zich van God en zijn woord af. Die zoekt het zelf wel uit. Maar een wijs hart, een hart wat geopend is, is een hart wat God gaat zoeken en bij het woord gaat leven. En dat woord, ja, dat is een ernstig woord. Dat woord, dat is een scherp woord. Dat woord zegt in alle eenvoud, maar ook in alle scherpte, hoe het er bij ons voor staat. Dat woord tekent ons in de broosheid, in de vergankelijkheid, in de schuld en in de zonde van ons leven. Dat woord tekent ons portret bijvoorbeeld in Romeinen 3 op Psalm 51. Dat woord beschuldigt ons. En kijk, iemand die nu een wijs hart heeft, die gaat op die woorden letten. Die gaat die woorden ter harte nemen. En die gaat onder die woorden buigen. Iemand met een wijs hart gaat aan het eind van 1989 op zijn knieën God belijden, Heere, wat uw woord zegt is waar. In het licht van alles wat ik gehoord heb, ook dit afgelopen jaar, moet ik het belijden en betuigen. Ik heb tegen u gezondigd. Verzoen mijn schuld. En het wonderlijke is, gemeente, dat ook al leert iemand met een wijs hart nu onder dat woord te buigen. En dat woord daarvan toe te stemmen dat het waar is. Toch keert hij dat woord niet terug toe. Het woord klaagt je aan. Het woord beschuldigt je. Maar je kan toch dat woord niet missen. Want dat woord, daar ligt het leven in. Dat woord, daar gaat een verborgen, nauwelijks uit te leggen trekkracht van uit. Dat woord wat je op de knieën drijft. Dat woord wat je je zonde doet belijden. Dat woord wijst ook dat God nu een toevlucht is. En dat is ook iets wat hoort bij het wijze hart. Dat wijze hart buigt voor het portret wat het woord van ons tekent. Zondaar. Maar dat woord, maar dat wijze hart, zo'n jongen, zo'n meisje, zo'n oudere die een wijs hart van God ontvangt. Die vlucht met al zijn zonde, met al zijn schuld tot God. Toevlucht. Heere, wil u me mijn zonde vergeven? Wil u me op de drempel van 1989 en het begin van 1990 in gunst aanzien? Heere, hoef ik die drempel niet over zonder u te kennen? Hoef ik het nieuwe jaar niet te beginnen in mijn onbekeerde vleeselijke bestaan? Kijk, met zulke vragen vlucht een wijs hart naar de Heere. Toevlucht. Dat betekent toevlucht in benauwdheden. Toevlucht in nood. Toevlucht voor de zonde. Toevlucht met de schuld. En daarvan zegt de psalmdichter Mozes, en hij kan dat ook zeggen uit eigen ervaring, die Heere, die is nu voor zondaren die nergens recht op hebben en niets verdiend hebben, die Heere is nu een toevlucht. Van geslacht tot geslacht. Alles zie je vergankelijk worden. Het leven gaat voort. Wij vliegen daarheen. En God torent over de zonde. Wat blijft er over? Wat voor verwachting is er? Mozes zegt, er blijft slechts één ding over dan als schuldige zondaren vluchten. Vluchten tot hem die de enige toevlucht is en die krachtig bevonden is een toevlucht te zijn in benauwdheid. Hij is ons een toevlucht van geslacht tot geslacht. En dan ziet Mozes een ogenblik terug in het verleden. Hij ziet hoe God een toevlucht was voor Adam en Eva. Voor Abraham, Isaac, Jacob. Van geslacht tot geslacht. En wij zien nog verder terug dan Mozes. Hoe hij een toevlucht was voor Mozes en voor David. En voor Petrus en voor Paulus. En voor zoveel uit de geschiedenis van de kerk. Misschien wel voor uw vader, uw moeder, uw grootvader. Die de Heere vreesden en niet meer leeft. Gij zijt ons geweest een toevlucht. Heere, wil u ook mijn toevlucht zijn? Wil u ook mijn toevlucht zijn? Nu 1989 stervend ten einde gaat. En nu een nieuwe jaarkring begint. God wil een toevlucht zijn, gemeente. Voor mensen die het niet verdienen. Voor schuldige mensen die het moeten zeggen, dagen zonder getal, van hem afgedwaald, hem bedroefd. En God blijft daarin dezelfde. Grootste wonder. De trouw van God. De trouw van zijn Christus. En de trouw van zijn geest. Gij dezelfde. Van geslacht tot geslacht. En daarom kunnen we ook aan dit stervende jaar en aan het begin van de 90er jaren van deze eeuw nog mensen bekeerd worden. Nog mensen zalig worden. Nog mensen vluchten met al hun zonde en ellende tot hem ter genezing. Maar haast u. Haast u om uw levens wil. Haast u, want de tijd, de dagen zijn kort. Hij een toevlucht. Dat is hij ook, heel in bijzonder. Als we het afgelopen jaar, jaren daarvoor, door de genade van God, iets van de dingen die vanavond aangestipt zijn leerden. Heel persoonlijk. Zondaar zijn. En het toevlucht nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. God blijft de getrouwe. Wat vliet of bezwijkt. Getrouw is deze God. En dan kun je aan het eind van 1989 u die God vreest. Je leven voor je zien. En soms heel nadrukkelijk. Heb je toch wel eens gezien? Gij stelt de zonde voor ons. Ook de heimelijke zonde in het licht uws aanschijnt. En dan zeg je het, Heere, wie kan bestaan? Dan kun je soms met de zonde van je leven, de zonde van je ambt, de zonde als vader, als moeder, de zonde heel persoonlijk voor God in het stof vallen. En zeggen, Heere, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed wat u gedaan hebt bedreven. Want van uw kant heeft het aan mij, voor mij aan niets ontbroken. Maar ik heb gedwaald als een schaap in het rond. Heere, treed niet in het gericht. En dan de trouw van God. Dat hij terugkomt. Naar afdwalende schapen. Dat hij die vaste rots eer de bergen geboren waren. Zijt gij, o Heere, een toevlucht. Van geslacht tot geslacht. En daar je nood, daar je schuld. Daar het nameloos tekort. Ook van het jaar dat voorbij ging. Te mogen beleiden, te mogen neerleggen. Dan mag je eindigen in verwondering. Getrouw is deze God. En dan ga je ook bidden. Heere, leer me mijn dagen tellen. Geef dat ik mijn dagen maar niet mag besteden. In mijn eigen dingen zozeer. Zeker niet tot eer van mezelf. Maar dat ik leven mag tot u weer. Leer mij, o God van zaligheden, met een wijs hart. Mijn leven in uw dienst besteden. Heere, verenig mijn hart, een wijs hart. Tot de vreze van uw naam. Weet je? Dat bidt het wijze hart vooral. Heere, houd me maar dicht bij u. Leer me maar ootmoedig en afhankelijk te wandelen met u. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Wat is de wonder. Als je zo de jaarwisseling mag beleven. Buigend voor God, belijdend. Met hem als de enige toevlucht. Smekend, Heere, geef me een wijs hart. Om u te vrezen. Want de vreze des Heeren. Die is het beginsel. Van alle wijsheid. Amen.
Thank you.
met dankzegging en gebed. Tot u, Heere, komen wij aan het einde van deze dienst. Wil u, o grote koning, het gesproken woord zegenen. En wil u geven dat mensen wakker geschud mogen worden. En mogen gaan vragen, Heere, leer mij mijn dagen tellen. Om een wijs hart te bekomen. Heere, laat dat het voornaamste mogen zijn als we de kerk verlaten. Ook voor onze jongeren. Om nu vanavond biddend de jaarwisseling mee te mogen maken. Biddend om een wijs hart. Om u te vrezen. Heere, geef dat dat ons leven mag beheersen. Ook deze nacht. En breng ons morgenochtend allen weer hier. Aan het begin van het nieuwe jaar. Om dan ook samen uw woord te overdenken. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverwacht en onbekeerd sterven. En zegen ons in uw genade. We zeggen uw naam dank voor al het goede wat u gaf. Deze dag, ook dit jaar. Geef, Heer, dat we in alle dingen in u mogen eindigen. Uit genade om het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Amen. We zingen de laatste psalm in deze kerkdienst, die de laatste is van 1989. En ik wil u verzoeken deze psalm staande te zingen. En laat het ook mogen zijn met een biddend hart. Het is psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Psalm 79, het vierde vers, staande. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. en geven u zijn vrede. Amen.